We kennen allemaal wel zo'n soort verhaal, zegt Marlies tegen haar man Evert. Jij luistert ook nooit naar mij. En dat is natuurlijk best wel een beschuldiging. Blijkbaar ervaart Marlies dat. En dat kan te maken hebben met het feit dat ze graag wat wil vertellen over haar werk als ze thuis komt, of zoiets. Maar Evert zit met zijn hoofd bij het laatste telefoongesprek en heeft juist zijn laptop ingeschakeld om mailberichten door te nemen. Het valt ook niet mee om te luisteren. Jij luistert nooit naar mij. Maar ja, het is natuurlijk helemaal fout gegaan toen Adam wel naar Eva luisterde. Althans, dat lees ik zo in Genesis 3, vers 17. En tegen Adam zei hij, de Heere God, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, is de aardbodem omwille van u vervloekt. God vervloekt de aardbodem omdat Eva naar zijn vrouw luisterde. Ja, maar voordat jij als man denkt, oké, nu zal ik maar nooit meer naar vrouwen luisteren, en zeker niet naar die van mij, moet je wel even blijven staan en wat dieper blikken in deze woorden. Want er staat wel wat meer in nog. Ik lees de complete tekst even. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Luisteren kun je op twee verschillende manieren wel interpreteren. Je kunt het gewoon invullen als horen. Je hoort niet wat ik zeg. Maar het kan ook zo zijn dat je best wel hoort wat je vrouw zegt, maar dat je er niet op reageert. Je komt niet in beweging. Luisteren is dan gelijk aan gehoorzamen, al of niet doen wat die ander zegt. En daar heb je dus het probleem. Adam heeft naar zijn vrouw geluisterd zonder zich af te vragen wat God gezegd had. En Adam heeft gegeten van die boom waarvan Eva hem gaf, zonder de gehoorzaamheid aan God boven alles te plaatsen. Niet Adam is eerst verleid, maar Eva. Maar Adam stond erbij en keek ernaar. Zo lezen we toch, wanneer Eva door de Satan wordt verleid. Hij neemt dus niet zijn verantwoordelijkheid. Adam is geschapen als hoofd van de vrouw, maar neemt zijn taak als hoofd niet waar. Beiden delen vervolgens in de straf, de vloek op de zonde. En aangezien man en vrouw verschillend zijn, ziet hun straf er ook heel anders uit. Dat is wel opmerkelijk, dat beiden geraakt worden in hun diepste innerlijk, toch? Ik bedoel, Eva is vrouw, moeder. Zij zal in pijn kinderen baren. Dat is haar grootste heerlijkheid, moeder te zijn, en dat zal juist voor zoveel pijn zorgen. Het raakt haar binnenste enorm. Voor Adam ligt dat op een ander vlak. Hij heeft de roeping om hoofd te zijn in het bouwen en bewaren van de aarde. Hij was degene die zijn levensvulling had in het omgaan met de schepping. Hij gaf namen aan de dieren. Hij was degene die zorg uitoefende als goede rentmeester in Gods domicilie. En hij wordt ook in zijn innerlijk geraakt, want dat alles zal hij vanaf nu moeten verrichten met zwoegen en zweten. Tussen haakjes, ik denk niet dat je zomaar hieruit de conclusie kunt trekken dat alleen de man geroepen is om betaalde arbeid te verrichten en de vrouw ervoor bestemd is om op de kinderen te passen en hen op te voeden. Ik denk wel dat ook hier een duidelijk onderscheid naar voren komt in de schepping van God ten aanzien van de mens die hij mannelijk en vrouwelijk schiep. God schiep de vrouw met al haar gaven en mogelijkheden om allereerst de aandacht te richten op het creëren van een leefomgeving waarin Adam kan thuiskomen en het gezin kan floreren. Terwijl Adam allereerst de gaven en mogelijkheden heeft om vruchtbaar te zijn op deze aarde en de zorg heeft om zijn gezin te onderhouden. Daarbij wordt dus wel gelijk duidelijk dat dit vanaf nu zal gebeuren op een aarde die vanwege de zonde is vervloekt. In Genesis 3, vers 17 lezen we dat Adam zijn roeping nu gaat uitvoeren als een last. Heel de aarde is immers omwille van u, vanwege de overtreding van Adam, vervloekt. Nu, je hebt niet zoveel fantasie nodig om je daar wat bij voor te kunnen stellen. De gigantische problemen waar de mens voor staat ten aanzien van de aardbal waarop we leven, zijn helder. Voor de zondeval rustte de heerlijkheid van God op deze aarde, na de zonde de vloek. En wat is de vloek? Ten diepste toch de afwezigheid van God. De aarde is terechtgekomen onder de heerschappij van de Satan, de zonde en de dood. En niet alleen de mens, maar ook de dieren en planten kwamen terecht onder gebrokenheid en vergankelijkheid. Planten als dorens en distels waren er blijkbaar voorheen niet. Vandaag wel. En van de oorspronkelijke harmonie tussen schepper en schepping zie je zo weinig meer. Te midden daarvan moet de man hoofd zijn van zijn vrouw en zorgen voor zijn gezin. Het is zo vaak een last. Dat betekent niet dat je nooit vreugde kunt vinden in je werk. Gelukkig is dat er ook veel. Natuurlijk, er is ook veel goeds op aarde gebleven. En nog altijd is er veel om van te genieten. En ik zou je willen aansporen, doe dat ook. Geniet veel van het goede van deze aarde en prijs de Schepper ervoor. Maar neem niet weg dat het werken van Adam het karakter van een last heeft gekregen. Soms wordt wel eens uitgegaan van het feit dat je moet werken voor de leut. Het moet altijd leuk zijn, anders zoek ik gewoon weer wat anders. Vanuit de Bijbel worden we denk ik toch ook bepaald bij het feit dat werken dus lang niet altijd zo leuk is, want het vindt plaats onder de vloek van de zonde. Hiermee wordt niet het werken zelf gezien als slecht of als zonde. Nee, werken is goed. Maar vanaf het moment dat Adam luisterde naar zijn vrouw, haar volgde in haar ongehoorzaamheid, dus Gods geboden niet bovenaan plaatste, vanaf dat moment krijgt hij te maken met tegenslagen, met zoveel problemen, zorgen en verdriet. Nog altijd heeft Adam de taak om te zorgen voor Gods aarde. Maar na de zondeval heeft hij zo'n beetje alles tegen wat je maar tegen kunt hebben. God, zijn vrouw, zichzelf en ook de natuur. Wel opmerkelijk, door te luisteren naar zijn vrouw is hij uiteindelijk vervreemd van zijn vrouw, omdat hij ongehoorzaam werd aan God. Hij is egoïstisch geworden, ja, vervreemd van zijn vrouw. En zo heeft hij ook het echte luisteren verleerd. Adam kan zomaar bezig zijn met zijn eigen wereldje, met zweten en zwoegen en dorens en distels op te ruimen, zodat hij geen tijd en aandacht over heeft voor zijn vrouw. Ben jij daar alert op? Want als dat zo is in jouw leven als man, dan is dat een vloek voor je huwelijk. Daarbij moet gezegd, zoveel mannen zullen nooit tot dat huwelijk komen. Hebben soms te maken met omstandigheden waardoor een huwelijk niet mogelijk is. Voor zoveel mensen heeft de vloek van de zonde over deze aarde eenzaamheid gebracht. En daarbij, wat een eenzaamheid is er ook vaak binnen huwelijken, dat man of vrouw, of soms beiden, in hetzelfde huwelijk niet bij elkaar kunnen komen en stikken in hun eenzaamheid. Een bijzondere, sombere tekst, of niet? Zweten en zwoegen tot aan het eind van je leven, en dat is het dan? Maar dit is natuurlijk niet het laatste van de Bijbel. We kunnen deze tekst niet zomaar op zichzelf laten staan. Trouwens, de Heere God heeft hiervoor ook al uitspraken gedaan, beloften gegeven waar je toch wel hoop en moed uit kunt putten. Ik bedoel, vers 15 uit dit hoofdstuk, waar de slang de Satan het te horen krijgt, er komt een andere tijd. Anders gezegd, eenmaal komt er een Adamskind, een tweede Adam, Gods eigen zoon, die mens werd, Jezus Christus. En is hij het niet die uiteindelijk een last zal dragen, omwille van deze Adam hier, omwille van ons allemaal, een last zal dragen die veel zwaarder is, de last van de zonde, de last van de vloek. De aarde vervloekt vanwege Adam, Jezus Christus vervloekt vanwege ons, nakomelingen van Adam. Hoe is hij in eenzaamheid zijn weg gegaan onder de last van mijn zonde? Nu, het is dan ook deze Jezus die in de Bijbel ons wordt aangewezen, op het hart gedrukt, om hem te zoeken, te leren kennen en in hem te geloven, want wie Jezus ontmoet en vertrouwt, ontvangt vergeving en een nieuw leven, een nieuwe schepping zelfs. Dat betekent niet dat je de dorens en distels niet meer zou voelen vandaag, nee, maar dat betekent wel dat je vanuit die nieuwe kracht, hoop en perspectief weer aan het werk kunt op deze aarde. Als je single bent alleen, als je getrouwd bent samen met je man of vrouw. Getrouwd zijn betekent een dubbele roeping en verantwoordelijkheid. Dan mag je samen hier iets laten zien van die vernieuwende kracht van God in jullie leven, wandelend aan zijn hand, bouwend aan zijn koninkrijk. Dan mag je samen die opdracht van vroeger weer ter hand nemen, gericht op de eer van God op deze aarde, die nog steeds kraakt en kreunt onder die vloek, maar waar tegelijk zijn koninkrijk gebouwd wordt, in het leven van die kinderen van Adam, die Jezus Christus hebben leren kennen. En dat geeft tegelijk perspectief voor de toekomst. We lezen in Romeinen 8 dat heel de schepping is onderworpen aan de zinloosheid, de doelloosheid, dat heel de schepping zucht en in barensnood verkeert tot nu toe, en wij zuchten te midden daarvan. Maar als wij de eerstelingen van de geest hebben, wanneer wij het nieuwe leven ontvangen door geloof in Christus, hebben we hoop, moed, dan zien we uit naar bevrijding van onszelf en ook van de schepping. Dan leven we vandaag met die last, maar tegelijk vertrouwend op de verlossing die aanbreekt met de komst van Christus. Machtige getuigenissen lezen we dan vanuit de laatste hoofdstukken van de Bijbel. Is het je wel eens opgevallen? Hoeveel verbindingen ligt tussen de eerste en de laatste hoofdstukken van de Bijbel? In die laatste hoofdstukken van de Bijbel bespeuren we voluit hoop voor de schepping, aangezien alles nieuw gemaakt wordt. Zoals Johannes ons vanaf Patmos meegeeft, onderweg, op onze reis op deze aarde, terwijl de last gedragen wordt. Hij schrijft, hij getuigt. Daar op die nieuwe aarde zal geen enkele vervloeking meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En dat wil ik dan toch ook nog wel even kwijt. Als je nu samen als man en vrouw de Heere dient, wanneer hij bovenaan staat, wanneer Christus nummer 1 is binnen je huwelijk, dan wordt de vrouw wel degelijk aan de man gegeven als een hulp tegenover hem. Ben jij getrouwd? Dan moet je als man wel die last dragen, maar doe dat alsjeblieft niet alleen, want je hebt dan toch een vrouw als hulp. En wanneer je vrouw samen met jou de Heere God wil dienen, krijg je alle ruimte om weer naar je vrouw te luisteren. Laat God altijd bovenaan staan, maar tegelijk je vrouw een biddende hulp. Luister dan veel naar haar, want het geloof in de nieuwe Adam, Christus, dat sterkt jullie huwelijk. En daar mag je dan van uitleven, om samen God te dienen. Hier met de lasten van het bestaan, in alle gebrokenheid en onvolkomenheden. Maar toch, onder de heerschappij van Christus en zijn geboden, kun je als man weer luisteren naar je vrouw, omdat in de verbondenheid aan Christus alweer iets ontstaat van het nieuwe leven met God, die nieuwe schepping, door Gods genade, toch aan elkaar gegeven, tot een hand en een voet, om tot zijn eer te leven als een licht in deze donkere wereld.